De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De discussie over laadtarieven voor elektrische auto's laait op vanwege grote prijsverschillen. En de tarieven zijn niet transparant genoeg, Wouter.
Ja, en dan laad je toch gewoon waar het goedkoop is. Dan moet je het wel weten. Ja, dan kom je vanzelf wel weten. Maar, ja, en je hoort straks ook een nieuwe aflevering van de Road to Zandvoort. En gaat Michel Blekemolen dan ook elektrisch racen, omdat het allemaal nieuw wordt hier. Maar goed, zijn bedrijf Race Planet moet ook weer trackdays gaan houden op het nieuwe circuit Zandvoort.
Ja, en het is nog precies 100 dagen tot de race.
Exact, 100 dagen. Ja, we kunnen gaan aftellen.
Goed, maar we beginnen eerst even met een ander modewoord. Dieselgate.
Ja, lekker ja, hè.
RDW heeft het lang verwachte dieselonderzoek vrijgegeven, waarin zwart op wit staat dat Suzuki met de Vitara en Jeep met de Grand Cherokee gebruik hebben gemaakt van Schummel software.
Ja.
Je hebt de conclusie natuurlijk ook even doorgenomen, Wouter. Wat vond je daarvan?
Nou, ik moet zeggen, nee, dat heb ik eigenlijk niet.
Oh,
maar,
waarom niet?
Ja, weet ik eigenlijk niet, omdat Nauti niet naar mij heeft gestuurd. Slechte redacteur, foei. Maar nee, verder natuurlijk wel van de berichtgeving kennis genomen. Ja, ja, zij kwamen natuurlijk al een tijd geleden, deze twee auto's, niet goed uit de test. Nou, dan weet je van, er is iets aan de hand. En ja, nu blijkbaar, er is geen andere verklaring dan dat er met de software iets is gedaan. Blijft volgens mij nog steeds moeilijk om zeg maar helemaal hard te maken wat er dan precies gebeurd is. Natuurlijk bij Volkswagen uiteindelijk ook. Pas nadat zij het zelf toegaven en zeggen, nou, daar moet je kijken, was het allemaal duidelijk.
Hebben deze twee merken al gereageerd?
Ja, nou, Jeep, daar is het angstwekkend stil, ook richting de RDW. Suzuki is in ieder geval wel hard bezig met een oplossing. Dat heeft er ook mee te maken dat zij die dieselmotor bij Suzuki, die gebruiken ze nog. Inmiddels al wel geüpdate en laatste emissienormen voldoen ze natuurlijk aan. Maar als ze die willen blijven gebruiken, ja, dan moeten ze toch die aanpassing doen bij Jeep. Dus Fiat Chrysler denken ze, nou ja, dat blok gebruiken we toch niet meer, dus waarom zouden we nog moeite doen?
Ja, maar het is wel interessant, want Suzuki had al een eerdere update gedaan van die motor, maar die heeft dus geen enkel effect gehad.
Nou,
in ieder geval niet op dit.
Andere dingen misschien wel. Ja. En die hebben nu nog een aantal weken om dat te fixen. Dus daar zal de stress wel goed zijn toegeslagen.
Er zijn niet heel veel auto's op onze markt, denk ik. Hè? RDW heeft het over enkele honderden auto's.
Ja, en dan denk ik, ja, nee, niet heel veel.
Nee, maar wel vervelend als je ermee zit natuurlijk. Autoshow.
Ja, nou ja, heb je er. Dat is een beetje hetzelfde als met Volkswagen Dieselgate. Mensen hadden er verbazingwekkend weinig last van. Claimde natuurlijk wel enorme emotionele schade. Dat ze zich enorm schuldig voelden dat ze de wereld aan het vervuilen waren. Maar het is volgens mij niet helemaal zo. Daar heb je zelf verder geen last van. Alleen, het is niet goed voor ons milieu. Dus laat het alsjeblieft hopen dat het wordt opgelost.
De Nationale Autoshow.
Goed, we gaan door met een opvallend onderzoek dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid deze week presenteerde met als titel Blik op file. Directeur Henk Stipdonk van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is hier aanwezig om tekst en uitleg te geven. Welkom.
Dankjewel.
De voornaamste conclusie van het onderzoek: Nederlanders vinden files een maatschappelijk minder erg probleem dan 10 jaar geleden.
Ja, er is een hele verschuiving gaande, lijkt het wel.
Keek je zelf ook een beetje daarvan op?
Zelf fiets ik altijd, dus ik heb niet zoveel ideeën.
Je hebt ook niet zoveel problemen met de file.
Nou, ik heb zelf zo'n bloedhekel aan de file dat ik een andere oplossing heb gekozen.
Ja, precies.
En misschien hebben meer mensen dat wel gedaan.
Nou, blijkbaar niet, want er staan wel meer files, toch? Dus dat is niet minder druk geworden.
Het is niet drukker dan 10 jaar geleden. Het is net zo druk als 10 jaar geleden. En de afgelopen jaren hebben we wel een stijging gezien. Maar 10 jaar terug was het net zo erg. En het is in die jaren daarna eerst wel een beetje gedaald. Economie zwakte wat af.
Ja.
In de tussentijd waren allerlei geplande rijstroken die bijgebouwd zouden worden, die zijn toch mooi keurig aangelegd.
Ja.
Dus het was gewoon goed voor de reistijdverlies en voor de files.
Ja.
En inmiddels trekt alles weer aan.
Ja.
En zoveel rijstroken als toen bouwen we nu niet meer bij. Ja. Dus we zitten nu weer zo'n beetje op het niveau van 2010.
Ja.
Mobiliteit is wat gestegen. Totale reistijdverliezen zijn hetzelfde. En de reistijdverliezen per afgelegde kilometer, dus per persoon, voor jou individueel, zijn nog altijd wel minder dan toen.
Oké.
Dus ja, eigenlijk is het drama nog niet helemaal voltrokken.
Nou, dan klopt het gevoel misschien ook wel van uit dit onderzoek, hè, dat mensen het wat minder erg zijn gaan vinden.
Het onderzoek, dat resultaat klopt altijd.
Ja, tuurlijk.
Want het is door ons onderzocht.
Maar zijn het ook dezelfde mensen als 10 jaar geleden die onderzocht zijn?
Nee, zover gaat ons mooie mobiliteitspanel daar wij onderzoek bij doen niet terug. Je kan ook wel nagaan dat, nou, 8 jaar terug, de mensen die toen meededen, ja, een deel daarvan is natuurlijk gewoon met pensioen gegaan.
Ja.
En een flink deel ook, want dat was nog een grotere groep. De bevolkingsomvang is minder snel gaan groeien sinds 75. Dus er is nu een groter aandeel mensen dat nog niet zo lang rijdt. En ja, wie weet heeft dat er ook wel. Zijn er ook wel mensen die zich makkelijker voegen naar de situatie dan toen?
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje storen potentieel aan regen. Van, je kunt er niet zoveel aan doen. Het is gewoon een fact of life. Van als jij ergens naartoe moet, ja, dan ga je met de meest optimale reistijd ga je nooit pakken, want het is overal druk.
Ja, maar kennelijk hadden we 10 jaar geleden toch iets andere ideeën over.
10 jaar geleden ergerden we ons daar meer aan.
Precies.
Ja. En daarna is dat toch langzaam afgezwakt. In trouw noemden ze het, we zijn meer zen geworden. Ik vond het wel een mooie vondst.
Nou, we hebben het ook aan verkeerspsycholoog Gerard Tertolen gevraagd. Hij vindt deze ontwikkeling eigenlijk zorgwekkend. Luister even mee.
Als je het niet erg vindt, dan ga je ook geen moeite meer doen om eruit te komen. En dan wordt het dan een hele vervelende zaak. Want dan lukt het ons niet eens meer om de files te verminderen. En dan wordt het echt een heel groot probleem. Want niemand doet meer een poging om eruit te komen. En dat moet je dus juist wel stimuleren. Mensen moeten wel proberen, blijven andere alternatieven te zoeken en proberen om voor zichzelf in ieder geval oplossingen te vinden om wat minder in die file te staan. En dat wordt een beetje de kop ingedrukt zo.
Heeft hij een punt?
Ik vind van niet.
Want waarom niet?
Ik begrijp wel dat men dat kan zeggen, dat hij kan dat zeggen. Maar als niemand het meer erg vindt, als we er aardigheid in hebben om in de file te staan, bij wijze van spreken, waarom zouden we dan luisteren naar Gerard die zegt, we moeten het erg vinden, want anders lossen we het niet op. Als het niet erg meer is, dan hoeven we het ook niet op te lossen.
Kijk, wij van de radio in principe, van dit programma, vinden het op zich prima. Zeker als ze op vrijdag tussen 3 en 4 heel erg in de file staan, want dan blijven ze langer luisteren. Het is ook de moeite waard om in de file te staan dan.
Als je mooie programma's op de radio hebt, dan waarom niet?
Maar het is toch...
Het is gechargeerd. Want natuurlijk is het vervelend om in de file te staan.
Nou ja, buiten gewoon ook de economische kosten die eraan verbonden zijn.
Ja, nou, die economische kosten, die zijn er. Alles bij elkaar...
Of ga je die ook relativeren?
Reken maar uit. Nee, die zijn er. Die zijn, daar valt wel misschien wat aan te relativeren. We gaan ze dit jaar heroverwegen. We gaan opnieuw naar hoe zit het nou precies.
Ja.
Dus we eiken onze kentallen. Dus daarover later dit jaar meer.
Nee, maar je kunt wel zeggen... Ik
4 miljard kost.
4 miljard.
Per miljard. Ja. Per jaar, ja. 3,5 à 4,5.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk wel veel geld. Dus eigenlijk is er maar, moet er nu het ministerie gaan investeren, want dan gaan we 4 miljard per jaar mee winnen.
Nee, we gaan 4 miljard schade wegnemen.
Ja?
Nou, het is schade die niet wordt betaald. Nou, voor een deel is het schade die niet wordt betaald. Voor een deel is het mensen komen later op hun werk en moeten langer doorwerken. Bestel busjesbedrijf dat geen 10, maar 12 autootjes moet laten rondrijden, omdat die autootjes een uur in de file staan elke dag. Ja. Dat is natuurlijk gewoon extra geld.
Ja.
Maar mensen die zeggen, ik heb er een hekel aan om in de file te staan, het zou mij wel wat waard zijn als dat niet hoefde.
Ja.
Dat is kosten, maar die worden niet echt berekend.
Nee, klopt. Maar iedereen die natuurlijk, die tijd die ik in de file sta, ja, die kan niet op een andere manier besteden. Dus ofwel werken, ofwel zeg maar een vrije tijd. En nou, de meeste werkende mensen hebben altijd het gevoel, ik heb tijd tekort. Ik heb altijd projecten die uitlopen omdat je niet genoeg tijd hebt om ze uit te voeren. Dus daar zit natuurlijk altijd een incentive in van, nou ja, als ik minder lang onderweg ben, is het perfect.
Natuurlijk. Ja. Yeah. Maar die 4 miljard, dat is even uit het hoofd gezegd en over de duim gezegd, het is 1 miljard van dat soort kosten. Mensen zeggen, ik kan niks anders doen. Yeah. Dat had ik graag gedaan.
Yeah.
Het is 1 miljard extra kosten omdat men omrijdt. Om de file te vermijden.
Yeah.
Het is ook een beetje schade.
Yeah.
En het is mensen hebben er een hekel aan als de reistijd onzeker is.
Yeah.
Dus daar hebben ze extra de pest over in. En die schade die wordt ook doorgegeven. Yeah. Dus dat is 4 posten.
Yeah.
En maar een deel daarvan is echte schade. En een deel daarvan is wat jij zegt.
Yeah. Maar die 2 miljard is dus maar het reistijdverlies. Ja, die 2 miljard zou je dus moeten zeggen. Ja, die kunnen we besparen.
Ja. Maar we zien, mensen vinden het niet zo erg.
Ja,
precies. Daar ze vinden verkeersveiligheid veel erger.
Ja.
Okay. De kosten van de verkeersveiligheid zijn ook veel hoger. Ja. De schadekosten die zijn 17 miljard.
Ja.
Dus wat dat betreft is de boel wel in evenwicht. Ja. Daarmee zeg je niet, files, ach, we halen onze schouders erover op. Maar de Nederlander zegt, ik vind verkeersveiligheid een groter probleem dan files. Ja. En ook de waardering van die kosten zijn navenant.
Ja, maar volgens mij is het ook zo dat een aantal mensen vinden niet zo erg om in de file te staan. Want ja, weet je, ik kan toch gewoon lekker op Facebook doorlezen en wat appjes naar mijn moeder sturen.
Speelt het een rol dat moderne auto's steeds meer zelf kunnen, waardoor mensen in de file ook met andere dingen bezig kunnen zijn? Want je hebt moderne auto's die echt in de file het werk helemaal overnemen.
Ja, dat gebeurt.
Ja.
Ik weet niet precies. We hebben geen feiten daarover. Nee. In welke omvang dat is. Net zo min als hoeveel mensen nou werkelijk gewoon door WhatsAppen, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is.
Nee.
Dat zal ongetwijfeld gebeuren. En dat zal het misschien minder ergerlijk maken om in de file te staan.
Ja.
Maar hoeveel dat is. En ik hoop niet veel in dit geval.
Nou,
wat is niet veilig. Je gaat toch niet bekennen dat je aan de lopende band zit te WhatsAppen.
Alsjeblieft, ik zelf zeker niet.
We zijn er ernstig tegenstander van.
Ik vind het ook heel vervelend om zeg maar, je moet ook wel eens iets op je navigatie of zo invoeren. Ik vind het heel irritant. Vind ik helemaal niet fijn. Maar je ziet in de file om je heen.
Je ziet het gebeuren,
ontzettend veel mensen echt staren naar het schermpje. En soms in de auto van die heeft inderdaad adaptive cruise control, dus die remt vanzelf. Alleen als er iemand echt voorschiet, dan gaat het natuurlijk alsnog wel mis. Dus ja, daar zit u. De alternatieve tijdsbesteding die je hebt in de file, kan het voor sommige mensen minder erg maken.
Nou, ja, het is waar. Mijn auto remt ook. Als ik het zelf vergeet, als ik nu langzamer dan 50, dus in de stad, zo'n city safety systeem.
Ja.
Ja.
Ja, dat werkt.
Dat werkt, precies.
Ja. Ik bedoel, je schrikt als je de hefboom te snel nadert.
Ja, zeker. Maar het zijn op zich toch goede systemen.
Ja.
Uw instituut doet ook als vraagbak voor de minister, Cora van Nieuwhuizen, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wat gaan ze doen met dit rapport?
Ze hebben daar toch een la voor, waar alles in kan verleiden.
Alleen met de dingen die ze niet goed uitkomen. Dit vinden ze misschien wel fijn. Ja, het is niet erg om in de file te staan, dus we hoeven niet in wegen te investeren.
Ja, dat is het fijne als je directeur van het KIM bent, dan hoef je niet af te vragen wat ze gaan doen met het rapport.
Nee.
Wat ik hoop en verwacht, is dat daar wat mee gebeurt en dat de samenleving er uiteindelijk wat aan heeft.
Ja.
Maar hoe precies? Dit is een typisch rapport wat de staat van de mobiliteit in beeld brengt.
Ja.
Zonder specifiek een vraag te beantwoorden die nodig was om een bepaalde beleidsnota te kunnen schrijven.
Je luistert naar de Nationale Autoshow en te gast is Henk Stipdonk. Hij is baas van het Kennis Instituut voor Mobiliteitsbeleid. We hebben het over files. Mensen zijn de files wat minder erg gaan vinden. Het is natuurlijk nog steeds gewoon een ergernis voor veel mensen, maar niet voor iedereen meer. Nou neemt de afgelopen jaren het aantal files en de lengte van files toch ook echt toe. Dat zal in de toekomst waarschijnlijk nog steeds het geval zijn, kan ik me zo voorstellen, toch?
Ja. We hebben daar in ons mobiliteitsbeeld een paar maanden terug schattingen van gemaakt op basis van een niet al te ingewikkeld model. Dus je kunt het gewoon volgen wat er gebeurt. En wat er gebeurt is, de mobiliteit gaat toenemen met naar verwachting 8%. En op basis daarvan heeft de Rijkswaterstaat voor ons geschat wat dat zal betekenen voor de reistijdverliezen.
Ja.
En die zullen dan toenemen met schatting 23%, alles bij elkaar.
Ja.
En per kilometer wordt dat dan een toename van 14%.
Ja, klinkt behoorlijk fors.
Klinkt niet fijn. Daarmee zitten we weer, als we bij die 14%, dan zitten we weer op het niveau van 2010. Voor de reistijdverliezen per kilometer.
Ja, en dat was eigenlijk het hoogtepunt wat we hebben bereikt.
Ja, het was toen, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat lijkt me niet onlogisch.
Maar dat gaat binnen de komende 5 jaar gebeuren dus.
Ja, als we niks doen, gaat dat gebeuren.
Als we niks doen,
en als die mobiliteit zich ontwikkelt op dezelfde manier als evenredig met de mobiliteit van nu.
Ja.
Als iedereen besluit om 's nachts te gaan rijden, zal het meevallen.
Ja, nee, precies. Maar zijn de maatregelen die zijn aangekondigd door de minister hierin meegenomen? Hè? Want je zegt, als er niks gebeurt.
Wat is meegenomen, dat is de verwachte aanleg van extra infrastructuur. Dus er zijn hier en daar nog wel stroken die bijgebouwd worden.
Ja.
En dat soort maatregelen zijn meegenomen. En de schatting is dat alles bij elkaar dus niet toereikend zal zijn om dat probleem te lossen.
Nee, eigenlijk zit het al in hoe je het verwoordt. Hier en daar wat rijstroken worden meegenomen.
Het kost ook geld.
Tot 2030 wordt er wel 1000 kilometer extra asfalt aangelegd. Dat klinkt toch niet als heel weinig?
Nee, dat is niet heel weinig.
Nee.
Maar niet genoeg.
Maar het is niet
het hele land mee door.
Het is niet genoeg. Nou, althans, het is niet genoeg om deze reistijdverlies toename mee terug te
nemen. Nee, maar misschien wel af te remmen.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Want anders was het nog veel erger.
Het helpt,
het helpt dus wel.
Het helpt altijd. Ja, er is altijd een keerzijde aan. Hè. Hoe meer mobiliteit, hoe meer CO2-uitstoot.
Ja.
Als we geen files zouden hebben, zouden mensen meer en vaker en verder reizen. En zouden we gewoon meer mobiliteit hebben, omdat het kan.
Ja.
Dus die files zijn ook een klein beetje, ja, niemand wil het horen natuurlijk, maar ze zijn ook een natuurlijke remmende factor.
Ja.
Want dat is het andere probleem wat we hebben.
Dan zou je zeggen, leg vooral geen extra asfalt meer. Stop die 1000 kilometer.
Ja,
ik zeg het niet hoor. Maar ik kan zo voorstellen dat er mensen zijn die dat zeggen.
Ik zeg het ook niet, ik ga er niet over.
Nee, dat is wel lekker makkelijk.
Nou ja, wij zijn een kennisinstituut. Ja. Geen politieke partij.
Nee.
En geen beleidsafdeling.
Maar bent u wel voorstander van aanleg van meer asfalt?
Ik ben niet per se voorstander van aanleg van meer asfalt. Niet per se.
Nee, dat ook niet per se tegenstander.
Nou, wat mijn positie is, dat als iemand zegt we gaan zoveel meer asfalt afleggen, wat gaat dat doen voor de ontwikkeling van de mobiliteit of de reistijd verliezen, dat we dat uitrekenen.
Ja, maar en puur rekenkundig gezien, hè, want net al de 2 miljard hè, kost het per jaar. Volgens mij kan je daar een rekensommetje op loslaten. Van, nou, voor die 2 miljard kunnen we heel veel asfalt neerleggen. En dat loont dus. Want ja, dan ga je dus daar extra arbeidstijd bijvoorbeeld mee creëren. Minder ongeval.
We hebben ook 17 miljard schade door verkeersonveiligheid.
Ja.
En het nemen van maatregelen om die verkeersveiligheid te verbeteren, dat loont ook. En dat loont misschien nog wel meer per geïnvesteerde euro.
Ja.
En dat is precies waarom ik daar niks over wil zeggen. Het is de politiek die afweging moet maken tussen het probleem in de landbouw oplossen of het probleem in de verkeersveiligheid oplossen.
Of een combinatie.
Of een combinatie, en dat is raar. Of in de zorg of in de veiligheid. Nou ja, weet ik
files oplossen, dan heeft iedereen zeg maar een uurtje meer per dag. En ook die verpleegster die in de file staat. Dus dan hebben we minder verpleegsters en leraren nodig.
Het is geen uurtje. Het is even kijken, waar heb ik dat staan? Volgens mij is het gemiddeld 43 minuten.
43 minuten
per week.
Per week.
Per week voor mensen die regelmatig in de file staan. Maar dan rekenen we dus regelmatig vanaf één dag.
Ja.
Dus het is, je hebt misschien de mensen in gedachten die dagelijks een uur of langer in de file staan.
Ja.
Mijn vrouw rijdt ook regelmatig op en neer naar Houten. En dat voorkomt haar dat ze zowel 's morgens als 's avonds een uur in de file staan.
Ja.
Maar die kan ook niet uitwijken. En die heeft ook een heel onprettige route. Dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen.
Nee, maar ik denk
gelukkig maar.
Als de mensen die er last van hebben, die weet je, kijk, 5 minuten vertraging, weet je, dat is voor niemand echt een issue. Dus het zal vooral als dit soort trajecten, langere afstanden en dan een uur extra, weet je, daar zit natuurlijk echt de pijn.
Ja.
Maar daar zit ook positief echt de winst.
Ja, maar dat is interessant dat je dat zegt. Die 5 minuten vertraging is niet zo'n punt. Dat is dus precies wat uit dit onderzoek komt. En wat wel redelijk nieuw is, want we hebben daar voor het eerst echt goed naar gekeken.
Ja.
Het is ook anders dan wat ANWB of Rijkswaterstaat gewoonlijk doen als ze uitrekenen wanneer we reistijdverlies. Mensen zeggen niet, je hebt reistijdverlies als je niet de maximum snelheid kunt rijden. Je hebt reistijdverlies, zeggen veel mensen, als je 10 tot 20 minuten niet harder dan 25 km per uur kunt rijden. Dat is heel wat anders.
Kan het ook zelf dus nog zijn, tot slot over dit onderwerp, want we hebben nog 2 onderwerpen die we echt moeten bespreken. Even betalen naar gebruik en de maximum snelheid die omlaag gaat. Is ook wel interessant qua onderwerp. Je twijfelt daarover, die laatste?
Doe maar.
Oké, we gaan het gewoon doen. Maar we zijn natuurlijk tegenwoordig beter geïnformeerd. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een schermpje op zijn dashboard staan. Hoe lang die file waar ze in terechtkomen ook duurt. En dan zie je gewoon inderdaad +5 of iets meer. Waardoor je misschien ook wat makkelijker met die file omgaat.
Het scheelt natuurlijk als je van tevoren weet of je in de file komt en je kunt hem ontwijken. Als je dat kunt permitteren, als je niet
of dat die denkt, het is maar 5 minuten, prima.
Als je om 8:30 voor de klas moet staan, dan kun je niet zeggen, kom, we gaan een uurtje later.
Dat is een goed punt.
Nou ja, er zijn meer mensen die dat hebben.
Ja.
Maar mensen die dat kunnen, die kunnen schuiven. En daar heeft iedereen voordeel bij natuurlijk. Ja.
Om ze te helpen, om die keuze om te maken om te schuiven. Een minuut vertraging in de file kost gewoon een euro.
Met geld, joh.
Ja. Is kilometerbeprijzing, is het een oplossing?
Ja, een minuut in de file is goedkoper, gelukkig. We rekenen ongeveer met een tientje per uur of 9 euro per uur. En we gaan het dus heroverwegen. Ik wil dat jullie weten als we zo over zijn.
In Den Haag,
mensen die je voor 9 euro per uur kan inhuren, trouwens. Maar goed.
Nee, precies.
Minimum jeugdloon. Volgens mij.
Maar in Den Haag wordt er over gesproken, over dit onderwerp. Als wij goed hebben begrepen, op dit moment, misschien niet nu op dit moment, maar deze weken, deze dagen. Ben je betrokken bij die gesprekken? Of het instituut?
Als die gesprekken plaatsvinden en wij worden aan tafel uitgenodigd, zullen we zeker aan tafel aanschuiven. Maar wij doen op dit moment.
En wat wordt er dan gezegd?
Wij doen op dit moment geen onderzoek naar, naar beprijzen. Dus dat, daar wachten we gewoon rustig even op de vraag.
Maar dat betekent feitelijk ook, dus als jullie dat niet onderzoeken, dat het ook nog niet heel serieus op tafel in Den Haag ligt. Want dan zou je toch eerst aan iemand die er verstand van heeft, dat ga ik vanuit jullie. Dat zijn we zeker. Ja, ja. Dat jullie dat zouden moeten onderzoeken, met wat scenario's er moeten komen.
Nou, we zijn te klein om alles wat serieus onderzocht moet worden zelf te kunnen onderzoeken. Dus
dat is waar.
Als er iets moet worden onderzocht, dan worden we daar, als we het niet zelf doen, wel vaak bijgevraagd.
Ja.
Maar ja, zoals ons onderzoek aantoont, het is nou ook weer niet zo'n groot probleem.
Precies. Maar op basis van de kennis die jullie hebben, zou je misschien wel kunnen zeggen of een vorm van heffing effect zou hebben op de files.
Daarvoor moet ik er echt eerst onderzoek doen.
Ja.
We doen wel onderzoek bijvoorbeeld naar de vrachtwagenheffing. Die is er wel.
Kijk, nou, misschien kunnen we daar wat conclusies uit trekken.
Nee, dat kunnen we niet. Maar ik kan wel zeggen wat we doen. Want dat kun je ook gewoon nalezen in ons programma. Die vrachtwagenheffing, die wil men, die gaat er komen. Ja. En de vraag is dan, waar moet je op letten om te weten of die vrachtwagenheffing effecten heeft?
Ja, precies.
Gewenste effecten of juist ongewenste bijeffecten. Dus we zijn nu druk bezig om in kaart te brengen waar je naar zou moeten kijken. Wordt de beladingsgraad van vrachtwagens groter of gaan ze meer omrijden? Of gaan er gewoon minder vrachtwagens rijden? Wordt er schade geleden of is het uiteindelijk wel goed?
Ja.
Er zijn een stuk of 10 factoren, wel meer of minder. Maar
verwacht je nog dat er een opdracht komt voor een onderzoek naar mogelijke beprijzing per kilometer?
Ja, dat zou kunnen, dat weet ik echt. Nee. Maar wij spreken niet over opdrachten, wij spreken over vragen.
Ja, vragen.
Ja, heel mooi. Heel
goed. Nee, we zijn een onafhankelijk instituut.
Nou, dus dan gaan wij gewoon naar een nieuwe vraag.
Ja.
Namelijk de maximum snelheid.
Ja.
15 maart.
Ja.
Wat is het? 16 maart.
Ja, het hangt ook gewoon of ze alle borden op tijd neer kunnen zetten, geloof ik. Als we een weekend uitlopen, zijn ingewikkeld.
Het BNR toch uitgebreid
zeker ook. Heeft deze aanpassing invloed op de doorstroming van het verkeer?
Lastige vraag.
Ja,
het zou kunnen.
Zijn we dol op lastige vragen.
Het zou kunnen. Als je me nou zou vragen, heeft het effect op de CO2-uitstoot of de stikstofdepositie? Dan zou ik zeggen, daar kan ik wel wat over zeggen.
Daar is het antwoord op?
En fors.
Okay.
Vooral CO2-uitstoot.
Ja. Tenzij we met z'n allen meer in de file komen te staan. Want in de file rijden, behalve elektrische auto's, maar dat is niet goed.
Nee, is niet goed.
Dus hoeveel CO2-uitstoot gaat het sparen?
Ja, dat heb ik niet uitgerekend. Mm. Maar zoveel brandstof als het bespaart, zoveel CO2 stoot het minder uit. Het is gewoon recht evenredig met het afvakkelen van fossiele brandstoffen.
Ja, maar en doorstroming?
Doorstroming is veel lastiger, want het enige wat effect zou kunnen hebben is als mensen, stel dat iedereen 100 rijdt, er zijn geen snelheidsverschillen meer. En dat wegbeeld wordt een rustig wegbeeld.
Ja.
100 is ook maar nauwelijks meer dan wat de vrachtwagens rijden.
Ja.
Dus het wordt een heel gelijkmatig en rustig wegbeeld.
Ja.
Met weinig rijstrijdstokwisselingen van snelle jongens die nog even snel.
Ja.
Nou, dat kan zijn dat daardoor schokgolven minder snel ontstaan. En er zijn wel onderzoekers, we hebben er zelf geen onderzoek naar gedaan, maar we weten van de TU Delft. Dat men daar rekening mee houdt met een klein effect van 1 of 2%.
Okay.
Nou, als dat er is, dan is dat hartstikke mooi.
Dan moeten we wel iets vaker naar het zuiden rijden om dat te onderzoeken. Want de Ring Rotterdam is trajectcontrole. Dus dan rijden we allemaal dezelfde snelheid. Niet per se een heel rustig verkeersbeeld krijg je uiteindelijk daardoor. De snelheidsverschillen hebben soms ook iets goeds voor de doorstroming. Hè? Dus dat je wat van reisstrook wil wisselen en zo.
Moeten we
afronden.
Wel een interessante discussie. Heel kort antwoord.
Ja, ik kom graag nog een keertje terug.
Goed, dan gaan we dat afspreken. Hartelijk dank. Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. En zometeen.
Ja, laden. Oh, de prijzen voor elektriciteit en laadpalen gaan omhoog.
Je zit altijd de goedkoopste palen op, hè?
Ja, joh. Ja. Ik zoek alleen maar voordelen. Ja. En ze zijn niet transparant.
Heb je al palen waar je regeltjes krijgt als je gaat laden?
Daar baal ik dus van, hè. Want dus als grootverbruiker wil je natuurlijk wel ook zegeltjes hebben.
Nou, dit zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Straks is het weer tijd voor The Road to Zandvoort. Een podcast waarin we de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland volgen. Tweede aflevering van een nieuwe reeks.
Ja, met als gast Michel Blikkemolen. Hij is onder indruk van de metamorfose die het circuit Zandvoort ondergaat. Maar zijn eigen handel,
Die ligt stil. Gewoon hartstikke stil.
Ja, hij kan mountainbike-toertjes door de duinen.
Maar hij is denk ik wel een van de eerste die straks rondjes rijdt over het nieuwe circuit.
Ja. Ja. Misschien kunnen wij ook wel een rondje doen.
Dat zou leuk zijn,
ja,
hè?
Gaan we
ja, wie weet. Maar goed, we gaan eerst praten over de prijsverschillen bij laadpalen in ons land. Het gebrek aan transparantie op dat vlak. De gast is Maarten Hagman. Hij is oprichter van laadpastop10.nl, website die laadpassen en tarieven met elkaar vergelijkt. Welkom, leuk dat je er bent.
Dank je.
Je hebt een paar pasjes meegenomen. Het is zo'n boekje waarin andere mensen visitekaartjes bewaren.
Ja, en het is bij jou het is helemaal vol met laadpassen.
Het zit vol met laadpassen. Waarom zijn er zo bizar veel laadpassen? Want je hebt ook nog een sleutelbos bij je met echt... Nou, hoeveel zitten daar nog aan? Nog een stuk of 10?
Ja, zeker. Het zijn er meer dan 100 die we inmiddels verzameld hebben. En dan heb je ze nog lang niet allemaal. Er zijn er meer dan 400 in Europa. En er komen elke week weer nieuwe bij. Het is een hype aan het worden, lijkt het wel.
Maar ben je nou een soort postzegelverzamelaar van laadpassen? Of wat wil je ermee bereiken?
Dat zou je wel zeggen.
Waar komt die fascinatie vandaan?
Eigenlijk door het gebrek aan transparantie ben ik ze gaan testen zelf. Om te kijken van wat zijn die tarieven nou eigenlijk?
Yeah.
En omdat je niet van tevoren aan een laadpaal kan zien wat je ervoor betalen moet, kun je er maar op een manier achter komen. En dat is gewoon...
Pasje ervoor.
Laden. Ja, precies. Dus ik sta soms een hele ochtend met zo'n hele rits passen.
Je staat er echt gewoon letterlijk te testen.
Ja,
met...
ja.
Dat is de enige manier om er ook achter te komen.
Dat is de enige manier, ja.
Ja. En zijn er tariefverschillen? Zijn er verder ook nog andere verschillen tussen die passen? Of is het zoals een pinpas dat je ze eigenlijk allemaal wel overal kan gebruiken?
Nou, wat we in Nederland hebben, dat is best wel uniek. Elke Nederlandse laadpas kan je bij elke Nederlandse laadpaal gebruiken. En daar kijkt de hele wereld ook echt naartoe als iets heel bijzonders.
Ja. En, dus het lijkt mij heel normaal. Want anders, wat moet je anders doen? 6 passen meenemen.
Precies. Nou ja, in Duitsland is dat dus zo.
Ja.
En in andere landen is het per stad kan het verschillend zijn.
Niet zo handig.
Nee.
Maar dat betekent dus ook dat mensen die nu met hun elektrische auto naar het buitenland willen, daar aan de voorkant al rekening mee moeten houden. Om te checken van is mijn pas wel geldig überhaupt? En waar allemaal?
Ja, precies. En dat inzicht, dat geven wij. Dus wij vertellen je bij welke snellaadpaal de laadpas werkt, in welke landen een goede dekking is, allemaal dat soort dingen.
Jeetje. Ja. Wel, dit is vooruitgang, noemen we dit dan, hè?
Je zou toch gewoon met je telefoon moeten kunnen.
Ja.
Zijn er al laadpassen die op de mobiele telefoon zitten, op de smartphone?
Ja, sommige. Een aantal snellaadnetwerken kun je ook met creditcard of pinpas betalen. Ja. Dus op zich gaan we daar
Waarom zou niet gewoon überhaupt alles gewoon met pinpas? Weet je, waarom? Weet je ook en wat tegenwoordig kan je met je telefoon of met je smartwatch? Weet je, je kan gewoon bam portalen hup weg en nou ja, je ziet die verrekening doen we wel een keer.
Het is de meest gestelde vraag. Die wij ook binnenkrijgen van waarom kan je niet gewoon met je pinpas bij een laadpaal betalen? Het heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is dat een betaalterminal geld kost. En er moet een partij zijn die dat betaalt.
Ja.
En dat drukt dus op de kosten, laat maar zeggen, voor de exploitanten.
Ja.
En de tweede is dat er ook allerlei regeltjes aan zitten van banken voor betaalterminals. En dat is een publieke ruimte, dat schijnt vrij ingewikkeld te liggen.
Oh. Ja, dus wat hierop staat op deze kaart, einfach stroomladen plus, dat is niet heel erg einfach gewoon zomaar laden. En het is überhaupt niet einfach om even te weten welke tarief. Want het is dus niet per se de laadpaal die bepaalt wat het tarief is.
Nee, zeker
het is
niet.
De laadpas die bepaalt wat het tarief is.
Nou, dat is dus interessant. Het is een combinatie van diverse factoren, waar er eigenlijk op drie manieren onderscheid in aan is te brengen. De eerste is de prijs van de exploitant. Dus de Nuon, die bijvoorbeeld de prijs vaststelt op de laadpaal zelf. Het tweede is de prijs wat jij afspreekt met je laadpasaanbieder.
Ja.
Die kan daar dus van afwijken. En het derde is dat er ook nog een prijs per sessie of per minuut gehanteerd kan worden. Nou ja, die vier zijn het inmiddels factoren die bepalen uiteindelijk wat jij betaalt. En dat is, op z'n zachtst gezegd, niet heel erg transparant, nee.
Nee. En hoe ga je dan daar als gebruiker mee om? Mijn neiging hierbij zou zeggen van, joh, boeien, laat maar. Ik ga er niet eens tijd aan besteden, want het is zo ingewikkeld. Ik ram die laadpassen langs, maar 99% van de elektrische auto's toch zakelijk. Dus ja, weet je, zakelijke kosten. Hoe erg kan het zijn? Ik denk dat dat de neiging is die veel mensen hebben.
Ja, dat klopt. En dat is zakelijk ook de reactie die het meest voorkomt. Van, nou ja, ik krijg zo'n ding van de baas en haal hem langs de paal, prima. Ja. Maar als je particulier gaat rijden of je hebt een eenmanszaak, dan wordt dat toch een ander verhaal.
Ja.
En dat zie je dus nu steeds meer gebeuren. En daarom wordt het toch een steeds actueler thema.
Ja, maar hoe kan je daar dan gebruik van maken? Dat je zo min mogelijk betaalt. Dan moet je dus zeg maar met een soort studie vooraf gaan doen van kijk, waar ga ik laden en hoe lang en op welk tijdstip.
Ja, maar die studie doen wij dan. En is de bedoeling dat je dan bij ons even komt kijken op de top 10. Wat de beste deal voor jou is en wat het beste bij jouw mobiliteit behoefte past.
Ja, maar de kern van mobiliteit is dat je ook naar plekken gaat waar je niet eerder bent geweest. Of dat ze, je gaat op vakantie en dan ga je door Duitsland en dan de volgende keer rijd je door Frankrijk. En het verandert natuurlijk ook. Want eigenlijk is het ook heel dynamisch. Wat nu voordelig kan zijn. Maar bijvoorbeeld Ionity was heel voordelig en is straks niet meer zo voordelig. Nee. Dus eigenlijk is het ook iets wat continu verandert.
Ja, dat klopt. En dat is ook het grappige. De essentie van mobiliteit is natuurlijk dat je reist. En daarom is het ook zo grappig dat als je dan de Duitse grens overgaat, dat er dus laadpassen zijn die daar gelijk niet meer werken. Dan denk je, dan heb je de essentie van mobiliteit toch een beetje gemist.
Ja. Om door Europa een beetje oké te kunnen reizen, hoeveel laadpassen zou je mee moeten nemen?
2 of 3.
Valt op zich wel mee. Ja. En laten we zeggen, tankkaarten zijn ook niet altijd in alle andere landen geldig. Hè? Als je gewoon nog ouderwets diesel of benzine tankt, of gas.
Leuk dat je het ouderwets noemt, dat vind ik nog wel grappig.
Nou ja, good old fashioned, laat ik dan wel zo zeggen. Ik ben er nog wel dol op hoor. Ik hou er nog wel van. Dan heb je eigenlijk misschien wel dezelfde problemen gewoon.
Dat weet ik niet precies hoe dat met die mobiliteitskaarten, met brandstofkaarten gaat. Maar wat ik wel weet is dat je kan in principe met 1 pas heel Europa door.
Ja.
Maar ga je naar tarieven kijken en ben je bijvoorbeeld in bepaalde gebieden waar die pas wat minder dekking heeft. En dan kan het handig zijn om extra passen mee te nemen.
Maar ja, die tarieven ook weer, want dan gaat het even over transparantie. Transparantie. Bij tankstations heb je ook allemaal verschillende tarieven. Alleen hier zien we dat. Wat het tarief is van een litertje euro 95 of een litertje diesel.
Ja, het tarief bij brandstof is natuurlijk, die zit in een bepaalde bandbreedte. Ja. Iedereen weet van, er zit ergens tussen de 1,20 en de 1,50, ik noem maar even wat.
Ja, dan zit je wel met diesel.
Nou, oké. Okay,
of zo'n mooie niet in Nederland.
Geen verstand van. Doen jullie dat stuk dan maar.
Ja, is goed.
Maar omdat elektriciteit natuurlijk een commodity is en je het gewoon thuis uit een stopcontact haalt, kan niemand zich eigenlijk voorstellen wat het is om bijvoorbeeld een pasje te krijgen waar je een maand lang gratis mee kan laden, zoals een grote snellaadaanbieder vorige maand gedaan heeft. Dat kunnen mensen niet goed verwerken, zeg maar, die nog in de benzinestand staan, zo noem ik het dan maar
even. Ja, je ziet het ook vaak veel later pas, hè, wat het daadwerkelijk gekost heeft om je auto te laden.
Ja.
Hoeveel weken kan er overheen gaan?
Er kan soms 5-6 weken overheen gaan voordat je duidelijk hebt wat je uiteindelijk betaald hebt. Ja.
Ja, dus dat helpt daar ook niet in om überhaupt naar tarieven en zo te kijken.
Ah, weet je wat het is? Mensen die elektrisch gaan rijden zijn al zo blij dat het in de portemonnee zoveel scheelt, dat daar ook niet zoveel aandacht aan wordt besteed.
Ja, en ik denk ook dat ze gewoon blij zijn als dat pasje oké zegt. Hij doet
precies,
het. Oh, yes.
Mooi.
Precies,
baas
dat
betaald,
het werkt.
Toch?
Dat het werkt
ik heb
is,
dat zelf al regelmatig meegemaakt. Dat ik ergens bij een paal kom en pasje er langs gebeurt niks.
Ja, maar jij was ook zo'n early adopter.
Ja, ik ben ook een early stopper dan weer gelijk, maar oké. Okay.
Wat is een goede prijs om te moeten betalen voor een kilowattuur stroom?
Er is geen eenduidig antwoord op te geven.
Dat vind ik geen leuk antwoord.
Ja, nee, dat snap ik. Maar benzine langs de snelweg heeft ook een andere prijs dan benzine in de stad. En zo is het met laadtarieven ook. Bij jou thuis is het goedkoper.
Ja. Ja. Ja, thuis is het 22 cent per kilowatt. Nou, oké, okay, zij moeten de vastnet van die dingen neer moeten zetten aan Ionity en andere partijen. Dus dan moeten ze een beetje terugverdienen. Wat is reëel? Is het 40 cent of is het 80 cent of is het 100 cent? Weet je, wat is...
Kijk, een partij die heel vroeg met grote investeringen begint... die zal een hogere prijs vragen dan een partij die de laders met honderden stuks inkoopt. Dus daar zit wel variatie in. En ik denk dat de markt goed aan het ontwikkelen is. De prijzen goed worden afgestemd ten opzichte van de cijfers die ze draaien. En dat regelt zichzelf wel. Mensen maken zelf een onderscheid of ze wel of niet die tarieven willen betalen.
Ja. Nou gaan we natuurlijk ook een groei krijgen van het aantal elektrische auto's. We hebben al gekregen. En iedereen verwacht natuurlijk, straks rijden we alleen nog maar elektrisch. Komt er meer vraag. Gaan die prijzen dan stijgen?
Nee, dat verwacht ik niet. De prijzen van de grote snellaadaanbieders in Nederland... die zijn al jarenlang redelijk stabiel. En ik denk dat doordat ze steeds groter kunnen inkopen... en steeds dat steeds meer normaal wordt... dat er snellaadstations gebouwd worden... dat je dat voordeel uiteindelijk ook in de tarieven terugziet. Dus misschien wordt het zelfs wel goedkoper. En met alle slim ladenprojecten kan het zelfs wel gratis worden... of geld opleveren voor de... elektrische lader.
Kijk, dat willen ze horen, hè?
Ja.
Oh, nee, ze deed voor het milieu, sorry.
Ja.
Nee, dat is waar.
Ook. Er komt een tweetje binnen van Frank Visser... die ook Nissan Leaf 2014 heet. Wat zou die rijden?
Ja,
vraagt het je af. Maar die zegt, in Duitsland kun je met één pas... voor alle waterstofstations rijden. Dat kun je tanken, eigenlijk. Dat zijn er nog niet zo heel veel... maar ze zijn wel druk bezig in Duitsland. Is dat ook iets, ga je die ook bijhouden, de pasjes voor waterstof?
Nee, ik ben er niet van plan. Maar niemand weet hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Dus mocht dat op een gegeven moment een serieuze rol gaan spelen... dan gaan we dat wel onderzoeken.
Ja. Maar het is nu 3 tankstations in Nederland, dus dat houdt niet echt over.
Persoonlijk denk ik dat
het de moeite waard.
Dat het voor automobiel gebruik zeg maar niet zo geschikt is. Je ziet het toch meer voor als zware industriële toepassingen.
Ja, dat is weer een andere discussie. Waterstof, nee, het is nu nog niet geschikt. Maar elektriciteit was het ook heel lang niet. Dus innovatie weer door. Andere innovatie, Ionity. Van innovatie, wat zij, als ze ergens staan, zijn ze wel leuk. De laatste stations, ze staan er niet zoveel in Nederland. Maar ze gaan wel de tarieven fors verhogen.
Ja.
Begrijp je dat?
Ja, dat begrijp ik heel goed. Ze hebben een jaar lang een introductietarief gehanteerd. Nou, een heleboel marktpartijen die stunten met introductietarieven. Op allerlei vlakken wordt er gestunt en geëxperimenteerd. En Ionity is daar niet anders in. En wat ze nu gaan doen is eigenlijk het tarief normaliseren... naar wat het daadwerkelijk kost.
Yeah.
Die mensen die al een jaar voor dat actietarief laden... die zijn gewend geraakt aan dat actietarief. En die beginnen nu te klagen. En dat is te begrijpen natuurlijk.
Ja, maar dat is ook wel wat meer dan 10%. En korting die ze gaven. Dus het explodeert een beetje die prijs.
Ja, het kan zo 10 keer zo duur uitvallen ineens.
Ja. CDA heeft eerder deze week ook echt kamervragen hierover gesteld. Vind je dat terecht?
Nee.
Want?
Omdat de tarieven die Ionity nu rekent, die wijken maar heel weinig af van de tarieven die andere snelheidsnetwerken al jaren rekenen. Dus in zekere zin vind ik het een beetje een storm in een glas water.
Ja, aan de andere kant, politiek vreest voor kartelvorming. Maar dat is geen terechte angst dan?
Nee, dat lijkt mij niet. Nee.
Met 200 pasjes is dat nog niet helemaal...
dit
gaat om de aanbieders.
Mensen gaan er snel van uit dat je dan altijd bij zo'n station laadt. Terwijl de gemiddelde EV-rijder... die komt alleen bij snellaadstations van hele lange reizen. Of als je het toch niet goed hebt ingecalculeerd hoe ver je moet... dat je nog even 10 minuutjes moet bijplussen. Ja. En dan zijn die kosten ook wel goed te beteugelen. Het is dus niet zo dat de mobiliteitskosten van iemand... in één keer factor 10 stijgen. Zo zit het niet.
Nee, in principe laad je natuurlijk... thuis of
de meeste
aan een langzame
of op
paal.
Het werk
of op het werk nog
precies.
Fijner betaalt de baas het ook nog, hè? Ja, ach joh, hey, ik zie alleen maar voordelen door zo te doen. Die tarieven, er is wel discussie geweest over transparantie van het tarieven, is maar ik voel in jou een beetje, het is niet echt een issue.
Kijk, het is een consumentenrecht om van tevoren te weten... wat je exact voor een product of een dienst betaalt. En dat kan je bij een laadpaal, dan weet je dat gewoon niet. Dus dat is eigenlijk vrij makkelijk op te lossen... door bijvoorbeeld gemeente Den Haag. Wat die doen is, die plakken gewoon een stickertje erop. Het tarief is 30 cent per kilowattuur. Prima. Dan ben je daar transparant over, voldoe je aan de wet.
Duidelijk. Dank voor je komst, Maarten Hagmang. Sorry. Oprichter van Laadpas Top 10. Een website die laadpassen en tarieven rangschikt.
Nog precies 100 dagen en dan racen de Formule 1-auto's op circuit Zandvoort. De Road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. Wouter, we hebben vandaag een gast die het kamp, ja, het circuit.
Nou, ik denk
het oude circuit in ieder geval. Ja, de
meest, ja, en misschien wel degene die het meest gebruikt. Het
de meeste kilometers erop heeft
Dat zou best wel eens kunnen. En dan hebben we natuurlijk, kan het alleen maar gaan over
De Bleek.
Ja, De Bleek, Michel Blekemolen, autocoureur, een beetje. Toch? Eigenaar van RacePlanet, organisator van Track Days. En ook nog twee kartbanen. Waar vind je al die tijd om dat allemaal te besturen? Vraag ik me dan bijna af. Maar goed. Het is nog een bouwput.
Ja, en ik kom er net vandaan. Het is inderdaad wel een bouwput. Maar ik moet zeggen, het gaat heel snel. Want als je twee dagen niet komt, dan zie je ineens weer allemaal hekken staan. De vanghekken die allemaal gemaakt moeten worden. Niet te vergelijken met en te verwarren met de vroegere vanghekken waar je met je auto in knalde. Maar dit is echt om de losstaande wielen tegen te houden als die af mochten breken. Dus het ziet er wel spannend uit.
Maar je volgt de verbouwing dus op de voet.
Nou ja, ik ben geen circuit Zandvoort. Dus ik ben alleen maar huurder. Maar goed, het heeft allicht mijn interesse. Ik vind het fantastisch. En ik vind het wel een uitdaging voor al die mensen die daar werken. Ik heb wel respect voor ze.
Ja. Maar het was ook wel een beetje nodig, hè, de verbouwing. Dat, zeg maar, het keukenblokje uit de jaren 70, zeg maar, dat gevoel, dat kleefde er nog wel een beetje aan.
Ja, maar we hadden uiteindelijk toch nieuwere pitboxen. Er stond best wel een redelijke tribune. Het was allemaal zo gek niet. Het tracé verandert ook niet veel. En dat blijft nog steeds hetzelfde.
Ja.
Op dat we een paar bochten een beetje schuiniger maken. Maar voor de rest is het en was het eigenlijk best wel een goed circuit.
Ja. Maar als je toch even naar die veranderingen kijkt, en dan hebben we het natuurlijk met name over die kombochten. Wat vind je er allemaal van?
Ja, een hele uitdaging. Ik vind het wel heel bijzonder. Want ik race zelf, afgelopen jaar heb ik met de NASCAR gereden. En dan rijd ik 6 keer op een gewoon circuit. En dan gaan we 1 keer naar een oval. Ja. Waar ik dus die kombocht ook tegenkom. En dat is 3 seconden rechtdoor, 7 seconden de hoek om. En met 3 enzovoorts. Dus, ja. Maar, dat wil ik erbij zeggen. Dan kom je in een totale andere materie terecht qua afstelling. Met de auto op een kombocht kan ik amper meer rijden over het paddock, langzaam rijden. Want er staat mijn stuur helemaal scheef, dan trilt hij omdat alle wielen er anders onder staan. Dus
ja, maar dat is natuurlijk ook de Amerikaanse kom. Dat is ook helemaal alleen maar linksom of rechtsom, volgens mij. Maar het is altijd dezelfde bocht.
Maar ik kan niet, als ik in dit geval kom ik, ik denk van Brands Hatch af deze zomer weer, en vorig jaar ook, dan kan ik niet met die auto rijden in die oval.
Nee.
Onmogelijk.
Ja.
Dus dan kun je nagaan wat er gaat gebeuren met die Formule 1-auto's, want die moeten sessies doen, want ze hebben ook nog eens een keer een linker kombocht en een rechter kombocht. Ja. Nou, normaal gesproken zijn die dingen bijna niet te rijden als je je auto niet erop afstelt. Dus ja, wat ga je doen? Ga je de gewone bochten
Als leidraad nemen of juist die kombochten?
Dat is best wel een lastig
ding. Wat zou jij doen?
Nou, ja, en heeft Max je al gebeld voor tips? Ja, precies, er liggen wel linkjes, toch?
Nou, ik denk dat Max fantastische engineers heeft en allemaal datamensen. Maar er wordt natuurlijk ook weinig vrijgegeven. Niemand heeft er ooit op gereden. Dus het is wel heel spannend. En vrijdag gaat dan voor de Grand Prix de eerste auto de baan op. Normaal zie je ze niet eens zoveel rijden. Dat is eigenlijk soms wel treurig, zo weinig er gereden wordt. Want ze kunnen niet die motoren maar onbelasten of belasten steeds. Die moeten ze toch een keertje weer gaan wisselen. Dan nemen ze weer tijdstraf of kritstraf. Dus je zal zien dat deze Grand Prix gewoon dit weekend in Nederland, dat daar heel veel gereden gaat worden. Met name om die afstelling allemaal te zoeken.
Kunnen die teams al van tevoren met ze mogen niet met even de Formule 1-auto hiermee toenemen en hier gaan testen?
Nee.
Dat mag niet.
Nee,
dus maar wel even de Blake bellen van joh.
Ja, heb jij toevallig een auto staan? Mogen we een paar rondjes doen? Heeft dat zin?
Nou ja, ik denk dat als jij gaat rijden met wat voor een auto dan ook, en je daar een goede datasysteem in hebt, dat je in ieder geval dat al hebt.
Ja.
En met de computersimulaties, dat is ongelooflijk. Want ik had net Jeroen nog aan de telefoon, die rijdt in Daytona.
Ja, jouw zoon, hè?
Ja, dat is mijn zoon.
Van jouw zoons, ja.
Ja, dan zie je ook wat ze allemaal op de computer al gedaan hebben. Dat is niet eens Formule 1. Die heeft al gewoon de race gereden. En dat is echt fantastisch wat daar gebeurt natuurlijk.
Ja, haalt soms ook wel een beetje de romantiek eraf, hè? Gewoon van vechten met de auto en je komt op een ergens nieuw asfalt. En je moet maar zien waar
dat, dat is natuurlijk ook wat er ook een beetje gehoopt wordt, hè? Want de teams krijgen zo min mogelijk data over het nieuwe circuit. Dat je misschien een beetje hoopt dat een team gewoon ontzettend in de fout gaat.
Ja, het zou zomaar kunnen.
Ja, dat zou dat, wel ontzettend.
Is het niet,
En dat opeens, nou, ik noem maar eens even McLaren gewoon het hoogste podium pakt.
Niet ondenkbaar allemaal. Ja, dat is wel een heel raar ding waar we nu in terechtkomen. Dat maakt het natuurlijk wel heel spannend.
Is dat terecht inderdaad dat je ook het goed vindt dat de teams zo min mogelijk data krijgen zomaar?
Ja, natuurlijk, want dat scheelt weer geld. Dat scheelt enorm veel voorbereidingswerk. Dat zullen ze even goed wel hebben. Maar ik denk wel dat je minimaliseert alle mogelijkheden die er zijn. Dat is dan ook wel weer wat gelijke kansen voor de anderen.
Ja, maar dan is dus eigenlijk de allereerste race gewoon de allerleukste ook. Misschien wel.
Ja, dat is het zeker. Ja, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het misschien, door dat wat je zegt, hè, je krijgt misschien teams die het heel goed voor elkaar hebben, en de anderen die lopen aan, op zijn Nederlands gezegd, te klooien. Ja.
Die kombochten, die werden ook worden neergelegd, moet ik goed zeggen, om inhaalmogelijkheden te creëren. De sportief directeur, Jan Lammers. Hij zegt, ja, 5, misschien zelfs 6 inhaalmogelijkheden op de nieuwe baan. Zie jij die ook?
Nou, kijk, ook die kombocht, daar zit weer een ideale lijn. We hebben allemaal die ideale lijn op de weegschaal, maar op het circuit...
Ik heb hem nog niet gevonden voor mezelf. Ik
zat al te kijken.
Ja. Ja, ligt bedankt, wat onder het reële gemiddelde, ja.
Nee, maar wat natuurlijk is moeilijk om te zeggen, maar er komt weer een ideale lijn...
Ja.
En die moet je toch nemen om zo snel mogelijk te rijden. Dus het wordt echt een lastig ding om gewoon te denken dat we daar alweer makkelijk uitkomen. Want als je binnenin rijdt en een auto rijdt aan de buitenkant, moet die 3-4 meter meer afleggen.
Ja,
maar dus, Lammers heeft het over 5 à 6 inhaalmogelijkheden. Zie jij die dan niet? Of in ieder geval minder?
Nee, die zie ik niet zo snel ontstaan. Nee, er zijn wat rempunten voor de...
Ja, waar is de beste plek?
Dat blijft natuurlijk de tarsenbocht. Ja. He, dat heb je nog een beetje rechtstuk. En natuurlijk kunnen ze de vleugel naar beneden doen al voor de kombocht. Dus dan hebben ze al een soort van aanloop. Ja. Dat is natuurlijk in feite heel mooi. Dus de tarsenbocht zal de place to be zijn. Ja. Wil je nog 2 auto's naast elkaar zien.
Die kombocht heb je gewoon de DRS nodig om daar te kunnen inhalen.
Ja.
Als je niet binnen een seconde zit, dan is het gewoon erachteraan sluiten.
Ja, dan moet je weer achteraan sluiten. En dan wordt het heel lastig. Want dan kom je bij de volgende Gerlach en weer een kombocht. En dan ga je het hele slotenmakerstuk af richting schijfvlak. Nou, daar passeren is wel heel lastig, hoor. Dat gaat niet lukken. Dus, en dan kom je daarna weer een paar bochten tegen. Gaat ook niet lukken. Ja. Maar wel weer voor de S-bocht, de Hans de Ernstbocht, of hoe die nou ook gaat heten of heet.
Dank voor nu, Michel Blekemolen, autocoureur en eigenaar van Race Planet. Dit gesprek gaat verder in de podcast The Road to Zandvoort. Die vind je terug in de BNR-app, Apple Podcast of Spotify. En ook natuurlijk online op de website bnr.nl.
Ja, precies. En wij gaan het daar nog hebben over de inhaalmogelijkheden op de baan. En Track Days organiseert Michel natuurlijk. Hoe gaat dat dan op het nieuwe circuit? Dus je moet zeker even doorluisteren. Dit was de Nationale Autoshow. Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.